In 1 Korinthe 13, daar waren we gebleven bij de agape, waarvan gezegd wordt dat die nooit meer uitvalt, hè? De liefde valt nimmer uit. Het zij echte profeten worden, gaat de tekst dan verder, 1 Korinthe 13 vers 8, zij zullen buiten werking gesteld worden. Het zij talen of tongen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal buiten werking gesteld worden. Hier zien we dat Paulus wel aanwijst dat er een moment zal komen dat kennis en profeten worden buiten werking gesteld zullen worden. Dat is het woord wat hij daar gebruikt. En dat talen zullen ophouden of die zullen stoppen. En dat is dit is altijd een lastig gedeelte waarover veel gesprekken gevoerd worden, om het zo maar te zeggen. En het is wel herkenbaar in het verleden. Hebben we dat regelmatig is dat aan de hand geweest, dat je met mensen daarover in gesprek was, wat Paulus dan hier precies bedoelt. Hè? Want ja, dat is bepalend voor hoe je aankijkt wat nu wel en wat nu niet geldt, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar hier doet hij dus wel een duidelijke uitspraak over deze drie geestelijke inwerkingen of genadegaven. En de vraag is, wanneer is dat? Paulus die geeft dat aan in vers 9 en 10 van 1 Korinthe 13, want hij zegt daar, want wij kennen ten dele en profeteren ten dele. Wanneer echter het gerijpte komt, zal wat ten dele is buiten werking gesteld worden. En dan gaat hij in de volgende verse spreken over het onmondige als contrast. Maar hier stelt hij wat ten dele is tegenover het gerijpte. Nou, wat hij zegt, nu kennen wij ten dele, hè, want wij kennen nu en profiteren. Dat heeft te maken met die geestelijke inwerkingen. Maar dat zal dus buiten werking gesteld worden. Gebruikt u nog een keer voor de derde keer in een paar versen dat woord buiten werking gesteld worden. Dus je kan niet zeggen dat hij hier niet duidelijk is. Hij is hier heel duidelijk. Wanneer het gerijpte komt, en dat is dan de grote vraag, dat is dan het discussiepunt, om het zo maar te zeggen, waarover vandaag aan de dag nog steeds heel veel discussies worden gevoerd. En dat was toen, ja, voor mij denk ik dan terug al aan mijn bijbelschooltijd, want ook op de bijbelschool werd hier natuurlijk al over gediscussieerd. Hè? Dat is, dat mogen duidelijk zijn. Tussen de lessen door of 's avonds met een aantal studenten dan op de kamer praten over deze dingen. Hoe zit dat nou? Dus dat is al, voor mij is dat al heel wat jaartjes terug. Wanneer is dat? En daarna ook nog hoor, met diverse keren wat dichterbij in familie of wat verderaf. Maar toch, wanneer is dit nu? Want ook hier hebben we weer twee standpunten. Wanneer komt dat gerijpte? Als de Heer komt bij de bazuin van God. Dat is een duidelijk standpunt, hè, wat mensen dan innemen. Die zeggen nee, en dan gebruikt men meestal het woord uit de NBG-vertaling, want dat woord gerijpt is vaak vertaald met volmaakt, als het volmaakte komt. En dat zo ook, hè, bijvoorbeeld in een hele bekende tekst in Matthäus 5 is dat ook, hè, uit de bergreden. Wees dan volmaakt, wordt er dan vertaald zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En dan vraag je natuurlijk als gelovige af, ja, maar hoe kan ik nou volmaakt zijn als zoals mijn hemelse vader? Dat kan helemaal niet, dat ga ik nooit bereiken. Nee, dat berust ook op een beetje een gekleurde vertaling, om het zo maar te zeggen. Het is teleion, de woord wat gebruikt wordt, teleios, dat wijst op het resultaat een resultaat van een bepaalde ontwikkeling of een resultaat van een bepaalde groei, zou je kunnen zeggen. Dus als je dat in je achterhoofd hebt, dan moet je een beetje wegblijven bij dat woord volmaakt, want dan denken wij van ja, maar dat gaan we van z'n neveste nooit bereiken hier op aarde. En dat is ook terecht, want ja, dat bereik je ook niet, de volmaaktheid. Dus men zegt dan op grond ook mede van dat woord wat dan gebruikt wordt, ja, de volmaaktheid, dat is pas als de Heer komt bij de bazuin God, bij de bazuin van God, want dan zullen we bij hem zijn en dan zal alles volmaakt zijn. Zo redeneert men dan, hè? Dat is de gedachtegang, hè, van mensen. En op basis daarvan zegt men dan, ja, alle inwerkingen van de geest, alle gaven van de geest, die gelden nu nog. Dat is dan het gevolg van die gedachte. Dat is een standpunt, hè? En dat kunt u misschien ook in gesprekken wel, misschien wel of niet op verjaardagen tegenkomen. Tweede standpunt is bij het, dat dit wijst op het onthullen van het beheer van het geheimenis. En dan zitten we midden in de Efezebrief. Dat is een ander standpunt. En dat is, ja, dat geeft dan een andere kijk. En dan kun je ook kijken naar hoe dat dan zit, wat Paulus dan zegt in dat vers, van wanneer echter het gerijpte komt, zal wat ten dele is buiten werking gesteld worden. En in die gedachtegang is dus wat ten dele is, was toen de tijd nog, toen Paulus de Efezebrief en die andere brieven nog niet geschreven had, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, dat is dan in die tijd dat het nog niet bekend was. En als dat volkomene of dat gerijpte of die volwassenheid komt, dan zal dat wat ten dele is buiten werking gesteld worden, want dan is alles geopenbaard geworden of onthuld geworden wat God wilde onthullen om tot volwassenheid in het geloof te kunnen komen. En dan is de volwassenheid is het natuurlijk het resultaat van een groeiproces, het resultaat van een ontwikkeling, maar dat resultaat, die volwassenheid, kan de gelovige dan wel bereiken, om het zo maar te zeggen. En de voorwaarde ervoor is, ja, groeien, vast voedsel tot je nemen. Brieven van Paulus, evangelie, de boodschap die voor vandaag geldt, tot je nemen. En zo dan groeien, tot volwassenheid. Dus dat is dat tweede standpunt, dat het gerijpte is gekomen bij het onthullen van het beheer van het geheimenis. En dan zet Paulus daar tegenover weer die onmondigheid in vers 11 en 12 van 1 Korinthe 13. Toen ik een onmondige was, sprak ik als een onmondige, was ik gezind als een onmondige, rekende ik als een onmondige. Maar, zegt hij daar tegenover, of echter, nu, of je kan het ook vertalen misschien dat woord wat er staat, maar of echter wanneer ik een man geworden ben, heb ik de dingen van de onmondige buiten werking gesteld. En dat is natuurlijk in het dagelijks leven ook zo. Een onmondige of een baby of een kind, die groeit op tot volwassenen. En als je eenmaal een volwassene bent, als het goed is, heb je dan al die dingen van het onmondige zijn of van het kind zijn, heb je achter je gelaten. Is dat kinderlijke is dan buiten werking gesteld. Zo werkt het ook in een mensenleven, denk ik. En dan ben je ook gewend aan vast voedsel enzovoort. En dan sta je op een hele andere manier in het leven dan toen je nog een kind was. Toen je een kind was, stond je onder toezicht van je ouders, moest je geholpen worden, of van leraar op school en dergelijke, stond je steeds onder toezicht, tot je op een gegeven moment ver genoeg was om op eigen benen te kunnen staan, volwassen was, en zelfstandig volwassen deel kan nemen aan de maatschappij. Zo gaat het in het dagelijks leven. En zo gaat het in het geestelijk leven ook. Je groeit op van een onmondige en groei je op naar een volwassene. En in die tijd, toen alles nog in ontwikkeling was, hè, die handelingentijd, hè, waar we het voor de pauze over hadden, toen alles nog in ontwikkeling was, toen de verschillende, toen waren die speciale inwerkingen van de geest, die waren nog nodig om verder te kunnen groeien. En dat, omdat alles nog niet bekend was gemaakt, daar had het mee te maken. En daarom was het toen in de situatie van onmondigheid, was de kennis nog ten dele, was alles nog niet bekendgemaakt, totdat Paulus in gevangenschap in Rome raakte. En toen schreef hij die brieven en toen werd alles onthuld, ook van voor de eonen, wat God verborgen had gehouden, maar onthulde hij in die volkomenheidsbrieven, zodat mensen wel konden doorgroeien naar geestelijke volwassenheid, geestelijke rijpheid. En dan heb je in feite, als je deze begrippen daar zo op die periode toepast, waarin Paulus ze ook schreef, dan heb je een geweldige sleutel om dus deze dingen te kunnen verstaan en om te kijken welke inwerkingen of geestelijke gaven er vandaag aan de dag nog zijn en welke buiten werking zijn gesteld. En om welke reden dat was. Ze waren bevorderlijk gedurende een bepaalde tijd, bevorderlijk om de mensen dus verder te dragen door die tijd heen. Maar er waren bepaalde geestelijke inwerken die hadden echt te maken met de... Hè, dat waren echt tekenen van het komende aardse koninkrijk. Die prediking ging daarmee gepaard. Genezingen, profeteren, speciale kennis, speciale wijsheid enzovoort. Dat was voor die tijd dat misschien dat koninkrijk nog door kon breken. Toen het duidelijk werd dat het koninkrijk niet doorbrak... en Paulus ook met die Joodse medemensen in Rome sprak... en daar Jesaja 6 uitsprak... dat zij ogen wel hadden, maar niet konden zien... dat zij wel oren hadden, maar niet konden horen... dat het hart van het volk vet was geworden... daar past Paulus die... of daar spreekt Paulus nadrukkelijk die uitspraak uit Jesaja uit... en dan gaat de deur voorlopig dicht naar het koninkrijk. Die uitspraak bevestigt dat. Toen waren dus die tekenen van het koninkrijk ook niet meer nodig... want het koninkrijk werd voor onbepaalde tijd... was toen nog zo uitgesteld. Dus die tekenen waren, die speciale inwerkingen waren niet meer nodig. En andere, die bleven nog even misschien voortbestaan... Maar waarom zijn de meeste van die inwerkingen niet meer nodig? Nou, omdat God nu, of vanaf dat moment, vanaf Paulus' gevangenschap in Rome, een complete onthulling had gegeven. Hè, Paulus die mocht dat woord van God completeren, hè, mocht het compleet maken. Laten we maar even lezen met elkaar in Colossense 1, daar staat dat. En daar maakt hij ook iets bijzonders bekend. Dat Paulus leidt en dat hij daarmee aanvult wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Colossense 1 vers 24. Daar zegt hij, nu verheug ik mij in mijn lijden te willen van jullie. En vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus. Ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Van haar werd ik dienaar in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie om het woord van God compleet te maken. Het geheimenis dat weggehouden was van de aionen en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt werd aan zijn heiligen. Dus ook hier schrijft Paulus daarover dat hij dat woord van God compleet mocht maken, hè, dat hij het woord van God compleet heeft gemaakt... En dat heeft te maken met dat geheimenis wat weggehouden was van de eonen en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt werd. En dat heeft alles te maken met de roeping van de gemeente, het lichaam van Christus. Aan zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is, onder de natiën. Let op daarop, hè. Onder de natiën, dat is Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Dat is voor veel mensen nog een geheimenis, maar het is nu zo dat Christus nu geestelijk gezien wandelt te midden van de natiën. Net zoals hij destijds, om het zo maar te zeggen, letterlijk te midden van zijn volk op aarde wandelde, zo wandelt hij nu geestelijk gezien te midden van de natiën. Dat is wat Paulus hier zegt. Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. En dat is een hele andere situatie nu dan toen de tijd dat hij te midden van Israël was. In Israël, laat maar zeggen, in Israël. Die uitdrukking even gebruiken. Nu is hij te midden van de natiën. Dat is hoe hij geestelijk wandelt. En dat is onzichtbaar voor de wereld natuurlijk. Maar wij krijgen daar kennis van hier door Paulus. Paulus maakt dat bekend, dat hij nu... zo geestelijk gezien in zijn heerlijkheid is en op die manier wandelt. En dan zegt hij ook in aansluiting daarop, als het te maken heeft met het completeren van het woord van God, het bekendmaken van het geheimenis wat eonenlang was weggehouden, en daar hint hij natuurlijk ook op het geheimenis van de Efezebrief, het beheer van het geheimenis, wat nu in volle werking nog steeds is, hem kondigen wij aan, vers 28, wie... Christus, de verwachting van de heerlijkheid. Daar heeft hij het over, hè? Hij heeft het over Christus, zijn titel van zijn verheerlijking. Hoe hij nu is aan de rechterhand van de Vader. De verwachting van de heerlijkheid, zegt hij. Hem kondigen wij aan. Dus wat zou er nu gepredikt worden? Christus. Dat is wat Paulus hier doet. Hè? En dat aankondigen, dat is niet, een herauten, een afkondigen. Zo is hij nu. Hij is nu in heerlijkheid en wij verwachten hem. Dat hij komt in heerlijkheid en dat we met hem verbonden zijn. Zo, hè, op die manier. Hij zou gepredikt worden. Hij zou, en hij is in feite het goede nieuws. Hè. Hij is in feite dat wat gepredikt nu wordt in deze tijd. Hem kondigen wij aan, en dan zegt hij, iedere mens vermanend en iedere mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij iedere mens zullen presenteren, gerijpt in Christus Jezus. Dus Paulus was bezig op dat moment al te spreken zodanig dat ieder mens gerijpt kon worden in Christus Jezus. Dus tot volwassen geloof kan komen in hem. Dus dat is niet iets dat straks zo pas zal zijn als hij komt met de bazuin. Nee, nu. Paulus was, toen hij dat schreef, was hij daarmee bezig. Dus dat moment in zijn dagen en hij zelf hij zelf was gegroeid tot geestelijke volwassenheid. Andere gelovigen konden in zijn dagen ook groeien naar geestelijke volwassenheid. En dat is nog steeds zo. En dan zegt hij, waarvoor ik mij ook inspan, worstelend in overeenstemming met zijn werkzaamheid die in mij werkzaam is met kracht. En in dit stukje refereert Paulus aan het beheer van het geheimenis wat nu bekendgemaakt is en waarin de gemeente wordt geroepen. Dat was in Tenach niet bekendgemaakt, dat er een periode zou komen, een verborgen tijd, althans als we praten vanuit de Tenach, was dat nog verborgen, totdat Paulus het mocht onthullen en toen was het bekendgemaakt en toen ook konden gelovigen van het lichaam van Christus groeien tot geestelijke volwassenheid. En dat was daarvoor niet mogelijk. Dus die volwassenheid of die rijpheid waar hij het over heeft in 1 Korinthe 13, dat is nu. Dat is nu. Mensen kunnen nu geestelijk volwassen. En dat was vanaf het schrijven van die volkomenheidsbrieven al mogelijk. En door die brieven hebben wij dus nodig. En daar staat in feite alles in, want Paulus heeft het woord van God gecompleteerd. Dat zegt hij hier, hè? Hij heeft het compleet gemaakt. Hij heeft het woord van God gecompleteerd. Dus het is niet langer ten dele. Wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Nee, nu niet meer. Nee, wij mogen nu volkomen kennis hebben door de brieven, de volkomenheidsbrieven, van dat hele plan van God. Paulus maakt ook bekend in de Efezebrief het plan der Eonen, het plan van Eonen, wat God in Christus Jezus uitvoert. Dat is de enige keer in de schrift dat het zo in één zin genoemd wordt, in Efeze 3. En daarmee wordt duidelijk ook waarom er een, althans voor de mensen, een aanpassing moest komen van het plan van Eonen, of een aanpassing moest komen in de Eonen, hè, zoals de Hebreeën schrijver dat zegt in Hebreeën 11. Maar dat was naar de Hebreeën toe, was die uitspraak moest komen, omdat dat te maken had met dat koninkrijk uitbleef. Daarvoor zegt de Hebreeën schrijver dat er een aanpassing moest komen van de Eonen. Maar vanuit God gezien natuurlijk niet. Vanuit God gezien lag alles al van voor de Eonen helemaal vast. En was het plan lag helemaal al klaar en zal God het ook zo laten uitvoeren. Natuurlijk. Alleen voor ons mensen, aan ons moet duidelijk gemaakt worden, toen aan de Hebreeën. Ja, die geweldige veranderingen die plaatsvonden, dat moest duidelijk worden. Dus ja, dat is. Dus het was toen ten dele, maar op het moment dat die geestelijke volwassenheid komt, ja, dan is het niet langer ten dele. Nee, dan is het volwassen, dan ontbreekt er niets meer. Dan ben je ook niet onmondig meer. Wel even hier signaleren dat Paulus hier in dit korte stukje 5 keer het woord onmondige gebruikt. Hè? Tegenover die volwassenheid waar hij het over heeft in dat vorige vers. Hè, dat wanneer echter het gerijpte komt, vers 10, zal wat ten dele is buiten werking gesteld worden. Ja, en dat gerijpte heeft dus alles te maken met die latere onthullingen. Dat is zoals de brieven van Paulus. En daarin zie je dan ook een harmonie, zie je ook een opbouw ontstaan. Ja, toen had hij het over, toen hintte hij op wat hij later mocht gaan onthullen in die brieven. He, dus hier nadrukkelijk tegenover dat onmondige, die situatie van toen. En dat is ook wat God aan ons bekend maakt. En dat is wat God doet in genade. He. Dat is ook in dat mooie stukje van 1 Korinthe 2. Hij maakt dat door zijn geest, he, door zijn woord ons bekend. Opdat wij zouden weten. Niet opdat we zouden zeggen, ja, maar we kennen nu nog te delen en we weten het niet. Nee, we weten het wel. We kunnen het wel weten door de brief van Paulus. Hebben we wel, kunnen we wel bij die waarheden komen? Kunnen we wel verstaan wat nu in onze tijd geldt en wat de positie is van het lichaam van Christus? We kunnen het wel weten. Dat is juist waarvoor we die geest van God hebben ontvangen, opdat we zouden weten wat God ons in genade schenkt. En dat is wat ja, verder bekendgemaakt wordt. En dat is ook natuurlijk het geweldige van die Efezebrief. Ja, dat is zo'n belangrijke brief geweest, waarin zo dat hele plan van nu in deze tijd het beheer van het geheimen is. Dat is zoiets belangrijks dat we dat goed verstaan. He, dat er nu een tussengeschoven periode is, een tussengeschoven beheersperiode is van genade, van het geheimen is. Wat tevoren niet bekend was gemaakt. En nu is het dat geheimenis van Christus in de Efezebrief, wordt het in volheid bekendgemaakt, compleet, dat het ook te maken heeft met de hemelen. Niet alleen de aarde, zoals in Tenach bekend was gemaakt, dat hij daar zal regeren, zeker. Maar dat hij ook in de hemelen over de geestelijke macht en krachten zal regeren. Dat is ook het geheimenis van Christus. En dan is het in volheid, de hemelen en de aarde. Dan heb je het volle geheimenis van Christus. En dat mocht Paulus bekendmaken in de Efezebrief. Dat heeft alles te maken met het beheer van het geheimenis. En daarom is dat zo ongelooflijk belangrijk dat die boodschap uitgaat, dat mensen dat gaan horen, dat mensen dat gaan verstaan, omdat ze kunnen groeien in geloof en verdiept worden en hun juiste plaats gaan leren kennen in het lichaam van Christus en daardoor ook in het plan van God. Dat is zo ontzettend belangrijk, hè, dat uitgaat. En dat is zo weinig bekend, deze dingen. Het is zo weinig bekend. En u zegt van ja, ik ken deze boodschap al 40 jaar. Nou, fijn, heel fijn als u dat weet. Maar er zijn heel veel gelovige mensen die het niet weten. Voor wie het onbekend is. Omdat het niet gepredikt wordt. Het is niet bekend. En daarom ja, is ons gebed dat het woord van de Heer mag rennen, hè, zegt Paulus dan. En dat het verheerlijkt wordt. Nou, dit is het woord van de Heer voor deze tijd. Dit is de volle boodschap die Paulus mocht brengen. En daarom leggen we ja, misschien voor sommige anderen tot vervelens toe daar de nadruk op. De brieven van Paulus, ja, daar gaat het om in deze tijd. Ja, zeker. Want dat is wat we zouden horen als gelovigen. En Paulus zegt dan in vers 13 van Efeze 4, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En daar heb je ook die Efezebrief voor nodig. Want als je zegt eenheid van het geloof tegen een willekeurige gelovige die je tegenkomt ergens, die zal dan gelijk zeggen, ja, maar er is een hele kakofonie en er zijn overal, de een zegt dit en de ander zegt dat en die groep zegt zus en die groep zegt zo en ik weet allemaal niet meer hoe het zit. Dan kan je als gelovige zeggen, nou, ga nou eens in de Efezebrief, ga daar nou eens naar kijken, ga daar nou eens naar die bestuderen en kun je ook misschien wat aanreiken. En dan, ja, dan kom je wel tot de eenheid van het geloof. Dan is er geen. He, dan kun je niet meer, he, dan hoef je niet meer te zeggen, ja, er zijn zoveel geloven, wordt er dan gezegd. He, u kent die uitspraak natuurlijk wel. Er zijn zoveel gelovigen en wie zou er dan gelijk hebben? Daar gaat het helemaal niet om. Paulus, je moet bij Paulus zijn. De eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man. Hier heb je het, he, volwassenheid. Geestelijke volwassenheid. Daardoor kun je groeien tot geestelijke volwassenheid. Ja, en dat is een heel proces. Als gelovige ben je niet van de ene week op de andere ben je geestelijk volwassen. Dat is ook een heel groeiproces. Dus het gaat ook jaren en jaren en jaren overheen. Die groei, en dat gaat nog steeds door. Je kunt nooit zeggen van nou, nu hebben we. Nee. Steeds gaat die erkenning door. Hè? Erkenning, hè? Let op deze woorden, hè? Eenheid. Eenheid is ook het kenmerk, hè? Als we het hebben over de grondbeginselen van de nieuwe schepping. Als we het hebben over die grondregels. Eenheid, dat zal die nieuwe schepping, dat kenmerkt de nieuwe schepping. Hij is God alles in allen. Dus daar is volkomen eenheid. Dan is de verdeeldheid weg. Dan is het vlees aan de kant. Dan is er geen sprake meer van zonde. Dan is er geen sprake meer van kwaad. Geen dood. En dan is alles één. Dan is alles echt één geworden. In die ene, in God. God de Vader. Uit wie het alles is voortgekomen. Eenheid, dat is een kenmerk van de nieuwe schepping. Wat God doet. Hè, wat God tot stand brengt, ook al in deze tijd, geestelijk gezien. Eenheid van het geloof. Het geloof in die geweldige zaken die Paulus mocht onthullen in de Efezebrief. En van de erkenning van de Zoon van God. Het woord erkenning, dat gaat ook verder dan alleen kennis. Erkenning wil zeggen, je hebt groei doorgemaakt. Erkenning wil zeggen, je hebt in de loop van de tijd kennis mogen verzamelen en dan gaat God in zijn wijsheid door zijn geest jou de verbanden laten zien, de ontwikkelingen, noem maar op, doet je groeien, je gaat verdiepen, je gaat beter de dingen doorzien vanuit het geestelijke, je gaat ook steeds meer geestelijk naar de dingen kijken. Dat heeft allemaal te maken met erkenning van de Zoon van God. Dus het gaat veel verder dan alleen een stuk kennis verzamelen. Wat op zich van de brief van Paulus heel goed is, maar die erkenning, dat is ook het gebed, hè? Daar is ook het gebed van Paulus op gericht in Colossense 1, de erkenning van zijn wil. Zo kunnen we hem waardig wandelen, als we die wil van hem gaan erkennen. En door die wandel en door alles heen dan ook groeien in de erkenning van God. De erkenning van God verdiept zich, naarmate je groeit in je geloof, dan ga je ook erkennen dat alles uit God is. Waar je misschien in je vroegere onmondigheid het heel erg moeilijk mee had, alles uit God. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. En gaandeweg ga je steeds meer zien, ga je steeds meer erkennen en beleiden, ja inderdaad, alles is uit God, ja, ja. En dan kun je daar ook dat steeds meer met vreugde in je hart zeggen. Alles is uit God. Tot gerijpt man, hè? Dat is ook een resultaat dus van een groeiproces, hè? Een resultaat van een ontwikkeling, teleion. Tot het formaat van het volgroeid zijn, daar heb je het, hè? Volgroeid zijn, van het complement van de Christus. En dat is een hele bijzondere gedachte. En dat is een hele bijzondere waarheid, moet ik eigenlijk zeggen, die juist ook in de Efezebrief naar voren komt, dat het lichaam van Christus hem compleet maakt. Dat is heel wonderlijk om dat zo te zeggen. Maar wij, als alle leden van het lichaam van Christus gezamenlijk, die straks bij hem zullen zijn in de lucht, dan is hij compleet. Dan is hij verenigd met heel zijn lichaam en dan is hij compleet gemaakt. Dat is heel wonderlijk, hè, die gedachte. Dus zonder al die leden van het lichaam nu is hij nog incompleet in zekere zin. Hè? Hoe geweldig verheerlijkt hij ook nu is, maar toch. En dat gaat natuurlijk, heeft alles te maken met dat plan van God, waarin wij als lichaam van Christus zo'n ontzettend belangrijke functie hebben. Enorm belangrijk. Want ja, hij gaat ons inzetten te midden van de hemelsen en voor die hemelse machten en krachten. Dat is onze functie. Zoals Israël op aarde koning en priester zullen zijn voor de volkeren, zo zullen wij, hè, zoals boven, te midden van de hemelsen, zullen wij aan die hemelse machten en krachten. Of moet ik zeggen aan de hemelse volkeren, zou je misschien ook kunnen zeggen, weet ik niet. Maar in ieder geval zijn dat er myriaden. Dus we hebben heel wat te doen in, nog in de komende, we krijgen dan ook de komende eonen de tijd voor, dus dan hebben we nog wel even te gaan, hè. En we staan dan buiten de tijd, kunnen we ons ook niet voorstellen. Maar toch, het complement van de Christus, dat is iets heel bijzonders, hè. En hij is dan degene, samen met ons, ja, wij gaan dan dat hele, die hele schepping van God, hè, het al, zullen wij dan samen met hem compleet maken, zelfs. Hè, dat is onze functie. Het al compleet maken. Ja, dat kan je maar zo moeilijk voorstellen. En het lijkt allemaal zo, als je dat zo met elkaar overweegt, hè, als mens lijkt dat zo abstract. Maar denk erom dat het straks heel concreet is. Heel concreet. Dan zijn we verheerlijkt. Dan hebben we een heerlijkheidslichaam wat gelijkvormig is aan het zijne. Ja, dan zit je in een hele andere dimensie. Dan zit je misschien wel in de vierde of in de vijfde dimensie. Dat hebben we nog helemaal geen idee van wat het allemaal in gaat houden. Maar zonder al, je kunt daar ook niet te veel over speculeren natuurlijk. Maar het is wel zo dat dit is aangezegd. Het is heel bijzonder. Dit is in de Efezebrief natuurlijk allemaal bekendgemaakt aan ons. Hè? Dit is allemaal de Efezebrief. Het is natuurlijk een geweldige kernbrief. En het is in feite de top, is wel eens gezegd hè, door iemand. De top van alles wat God wilde onthullen, dat is de Efezebrief. Ja, als je Gods woord ziet als een piramide, dan is die top is de Efezebrief. En van waar het licht schijnt in die hele piramide, om het zo maar te zeggen, die piramide van al die Bijbelboeken. En dan zie je alles in het juiste perspectief. Daar heb je de Efezebrief voor nodig. Dat is heel bijzonder hoor. En als je daar dan wat zicht mag krijgen, daarop mag krijgen, dan krijg je ook automatisch wat meer licht op hoe de dingen zijn en gaan en moeten gaan. Goed, dan sluiten we vanavond hiermee af. Wanneer echter het gerijpte komt. Hè, als heel kort samenvat ik je nog. Na bekendmaking van het Efezegeheimenis, wat alles met ons te maken heeft natuurlijk, was alles wat nodig is, of wat nodig was, om tot volwassenheid te komen onthuld. Hè, dus de Efezegeheimenis, toen dat bekend was, was alles wat nodig was onthuld en het beheer van het geheimenis is de sleutel. En dan zeggen wij tegen elkaar, het gerijpte is gekomen. Dus het is niet langer ten dele, het is niet langer onmondig. Nee, het is volwassenheid, volheid, volgroeid. En zo kunnen wij in geloof groeien en ook die eenheid van het geloof beleven hè, met elkaar. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Waar je ziet dat er nog zoveel verdeeldheid is en zoveel meningen en zoveel visies. Ja, de Efezebrief geeft toch duidelijkheid over heel veel dingen. En je merkt het dus ook aan, de, aan allerlei vertalingen die van de Bijbel gemaakt zijn. Dat op bepaalde